Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Ridouan Taghi kon vanuit de zwaar beveiligde gevangenis in Vught ongehinderd communiceren met de buitenwereld via zijn neef en advocaat Youssef Taghi. Dat was het nieuws van deze week. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik ga daarover praten met misdaadjournalisten Paul Vughts en Wouter Laumans van het Parool. Jongens, wat een bom deze week.
Ja, het is natuurlijk bizar dat we de most wanted crimineel van Nederland, van jaren, op wie jaren is gejaagd, die is dan gearresteerd in Dubai. Die wordt naar de zwaarst beveiligde inrichting van het land gebracht. En later blijkt dat hij, of gaandeweg blijkt, dat hij vrijelijk naar buiten kan communiceren via een neef die ook advocaat is. En dus bij wijze van spreken alles kan hebben aangejaagd wat hij maar wil. Los van dat we niet precies weten wat er is aangejaagd.
Ja, wanneer kwam Youssef Taghi in beeld?
Al jaren geleden hebben bijvoorbeeld naasten van de kroongetuigen de staat gewaarschuwd. Van hey, er duikt hier een neef op, Youssef Taghi, die ook advocaat is. Dat vinden wij link, want wellicht gaat die advocaat gebruikt worden als een soort conciliërie die boodschappen gaat doorspelen. Vervolgens duikt hij in december 2020, dus afgelopen december, heeft hij zich gesteld als advocaat met de wens Taghi te gaan bezoeken in de EBI. Toen heeft het Openbaar Ministerie op grond van een tip aan de criminele inlichtingeenheid, stellen ze, een melding gedaan bij de deken. De deken van de Orde Advocaten, dus het toezichthouder. Dat was toen de deken in Oost-Nederland, omdat Youssef Taghi toen een formeel kantoor hield in Waardenburg. En toen heeft die deken tot maart, afgelopen maart, onderzoek gedaan hierna. Dat heeft opschortende werking. Dus tot die tijd kon Youssef Taghi niet op bezoek bij Ridouan Taghi in de EBI. En vanaf 11 maart, toen de deken op grond van de informatie die toen volgens de deken beschikbaar was, kon ingrijpen, mocht Youssef Taghi.
Maar dan kijken ze gewoon naar zijn staat van dienst en waar die werkt en dat soort dingen?
Nou, ze kijken gewoon wat is de informatie die er ligt. En ze gaan met zo'n advocaat praten van, joh, wat is er aan de hand? En als daar, kijk, in deze zaak, iedereen kijkt nu naar die deken, maar die deken heeft in deze wel te roeien met de riemen die zij heeft. En dat is, er is info, TCI-info, dat meneer Taghi zijn positie als geheimhouder, dus zijn positie als advocaat, heeft misbruikt. En dat zou hij gedaan hebben in de zaak Poelheim. En dat is de zaak van de moord op Dirk Wiersum. Dat is TCI-info. Wat is eigenlijk de kern van TCI-info? Dat mag dus niet gebruikt worden als bewijs. Dat is eigenlijk alleen maar een soort sturende informatie. Daarop, dus de deken moest het doen met informatie die niet mag dienen als bewijs. Dat was de informatie die er lag.
Je kunt de vraag veel fundamenteler stellen natuurlijk. Van, willen we überhaupt dat de most wanted, die gevangenis na jaren in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland zit, en dat die een neef kan gebruiken als advocaat? De huidige regels zeggen ja, je hebt vrije advocaatkeus.
Ja.
Dat is een grondrecht. Je hebt absolute geheimhouding. Dus het contact tussen de advocaat en de verdachte is uiteraard absoluut geheim. Want die moeten gewoon helemaal vrijelijk kunnen bespreken wat hun strategie is. Maar de vraag die zich toch wel aandient is, wat als we die EBI in alles, als je daar naar binnen en buiten gaat als verdachte, dan word je ook rectaal onderzocht en zo. Ik bedoel, dat is super beveiligd allemaal.
Ja, dus alles wordt onderzocht behalve het mondelinge
verkeer
wat je
hebt. En hoezo is hier iets op te bedenken? Ja. En wat je zou kunnen denken, bijvoorbeeld, maar het is maar een voorzet, is dat de onderzoeksrechter iemand onafhankelijk delegeert die gewoon alleen maar bij het verhoor controleert of er vreemde criminele zaken worden besproken. Dus of er criminele zaken worden beraamd. Dat zou je kunnen denken. Als dat zoiets niet bestaat, is eigenlijk niet uit te leggen met deze beveiliging.
Maar is het zeer uitzonderlijk dat familie in een rechtszaak zich mee gaat bemoeien? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er hele grote families zijn waar iemand toevallig ook nog advocaat is. Of is dit gewoon?
Nou ja, als je ik denk dat Paul ook veel contact heeft gehad met advocaten. Kijk, iedereen zegt van ja, het kan. Het kan, het, formeel is er, hè, maar je wekt wel echt de schijn van een soort van partijdigheid. Want je hebt een familiaire band met iemand. Ja. Dus het is een hele
partijdigheid is niet erg, want een advocaat is per definitie partijdig. Maar in elk
betrokkenheid,
geval,
sorry. Ja. Ik zei het verkeerd. Betrokkenheid. Je hebt een familieband.
Ja, je hebt misschien andere belangen.
En er zijn 18.000 advocaten ongeveer in Nederland. En moet het dan per se die ene neef zijn? In een, en dan moet je nog bij bedenken dat de opsporingsdiensten de familie Taghi wel beschouwen als een soort clan waar verschillende mensen samenwerken. Ja. De twee broers van Ridouan Taghi zitten in Marokko al gedetineerd.
Laten we daar zo meteen op terugkomen. Want ik wil
één ding aanstippen. Want de hamvraag wat ik hier wel bij had, maar ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Paul, is gewoon oké. Dus er ligt zo'n serieuze aantijging, hè? Zo'n serieuze ding van de TCI. Deze meneer misbruikt zijn positie als advocaat.
Ja.
Dan gaan we naar de deken in Oost-Nederland. Die heeft volgens mij een arbeidsrechtpraktijk. Niks te nadelen van die deken. Maar ik bedoel, die laat je dus het volle gewicht van die hele zaak, van die Taghi, voor wie we een verhoorstudio bouwen, aparte verhoorstudio bouwen in de EBI. Dat laten we dan vervolgens, schuiven we dat naar de deken. Wat vind jij? Ik dacht daar wel van, hoe dit kan je bijna.
Wie moet dat anders doen?
In alles minister?
Alles ademt deze zaak van, waarom kan de staat in extreme gevallen, en dit leek een extreem geval, het is inmiddels ook wel gebleken, waarom kan de staat dan niet ingrijpen? Kijk, we willen niets afdoen aan de advocatenrechten en zo. Alleen deze is buiten elke categorie. Ja. En dan zou je denken, minister, doe iets. Ja. Probeer in elk geval tot het uiterste te kijken wat je kunt doen. En de vraag is of dat hier gebeurt.
Ja, want mind you, de broer van de kroongetuige was op dit moment al doodgeschoten.
Mm-hmm.
En diens advocaat.
Ja.
Dat zijn allebei zaken waar formeel Ridouan Taghi niet van verdacht wordt. Hè? Maar waar wel de communis opinio is, dat heeft te maken met hun rol of hun betrokkenheid bij mensen in het strafproces tegen Ridouan Taghi.
Ja.
En dan ga je met dat hele stuwmeer ga je zeggen, oké, we gaan naar de deken. Ik had wel zoiets van, zo, dat is wel een
maar
grote... Maar
vind je dat ze het ontzettend onderschatten dan? Dat het...
Nou, dat straalt hier natuurlijk wel uit. En, kijk, en ook gaandeweg, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Toen de staat evident, toen de hoogste, toen ook de ministers en zo duidelijk op de hoogte waren hiervan, voelde je nog steeds niet een gevoel van dit moeten we nu met welk middel we ook hebben stoppen. Je kunt ook zeggen, knip de lijn door en dan gaat hij maar naar de rechter. En misschien gaat over 3 jaar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uiteindelijk zeggen dat het zo niet had gemoeten. Nou ja, dit gaat om mensenlevens. Hè. Het idee is dat die lijn mogelijk kan zijn gebruikt, we weten dat niet, voor bijvoorbeeld het geven van moordopdrachten. Wat nu wel is vastgesteld volgens het OM, is dat er bijvoorbeeld een zeer gewelddadige bevrijdings... poging werd.
Want laten we even teruggaan naar dat die Youssef Taghi dus advocaat is geworden van zijn neef Ridouan. En hij gaat dan naar de EBI. Hoe hebben zij daar contact? Hoe ziet dat eruit?
Dat is een heel kaal advocatenkamertje. Waar je moet je voorstellen een kamer met aan twee kanten een tafel die gescheiden wordt door een glazen wand. Er zijn twee deurtjes van welke aan de ene kant komt de gevangene, de verdachte binnen. Aan de andere kant dienst advocaat. En daar hebben ze een soort overleg door zo'n soort praatroostertje. Weet je wel wat je vroeger had bij de NS als je kaartjes ging kopen. Zo hebben ze dan contact. En als de advocaat iets aan de verdachte wil laten lezen of aan zijn cliënt wil laten lezen, dan kan hij dat zo tegen het...
En daar hangen normaal nooit camera's, daar hangen nooit microfoons. Nee. Alles wat daar gebeurt gewoon veilig.
Het is een soort, hoe zeg je dat, een soort nullijn van ons rechtsstaat. Dat de advocaat en zijn cliënt onbespied met elkaar moeten kunnen overleggen over een strafzaak.
Dus het is wel echt een extreem grote ingreep geweest dat ze dus daar, want ze hebben daar dus op een gegeven moment wel afgeluisterd.
En daarom, dat stelt het Openbaar Ministerie waarom het zo lang duurt.
Mm-hmm.
Dus op 11 maart heeft hij alsnog toegang gekregen. Nou, inmiddels was er wel uit versleuteld berichtenverkeer waren er wel aanwijzingen gekomen dat Youssef Taghi inderdaad die rol speelde lijn naar buiten. Toen is er uiteindelijk... toen is Peter R. de Vries vermoord in juli in de binnenstad van Amsterdam. Dat heeft Formeel zeggen ze, is er geen informatie dat dat via deze lijn is geregeld. Maar dat heeft in elk geval die sense of urgency waar ik het over had, wel aangewakkerd, eindelijk zou ik zeggen. En toen is er uiteindelijk gaandeweg is er onderzoek gekomen. Echt hebben ze die spreekkamer gebukt.
Mm-hmm. Maar dat is pas na de moord op Peter R. de Vries gebeurd.
Precies.
Ja, maar het wonderlijke was, en daar komen we zo waarschijnlijk nog wel over te spreken, is dat Paul en ik hebben er ook echt naar gevraagd tijdens de bijeenkomst die we hadden met mensen van het Openbaar Ministerie. Welke rol heeft de moord op Peter R. de Vries nou gespeeld in dit hele onderzoek? En formeel is het antwoord geen rol.
Maar dat is
en dat is volslagen ongeloofwaardig. Want we weten gewoon dat ze pas zijn begonnen met afluisteren en dat soort dingen
daarna,
na de moord op Peter.
En zij hebben daar een formalistische redenering onder, van het kon niet eerder. Je moet eerst een verzoek doen bij de onderzoeksrechter. Is dit legitiem? Nou ja, dan geeft die onderzoeksrechter toestemming om af te luisteren en zo. Dat moet op grond van de procesverbaal waarin je hem verdenkt van lidmaatschap van een criminele organisatie.
Dus er waren al best grote aanwijzingen voordat ze dit konden doen.
Jawel, maar dat duurt ook lang. Dat kunnen ze zeggen. Dus het Openbaar Ministerie stelt, we waren die stappen allemaal aan het zetten voor de moord op Peter R. de Vries. Maar wij weten uit eerste hand, namelijk dat we, omdat we er zelf, daar komen we straks nog op terug, al lang mee bezig zijn, dat het echte onderzoek pas gebeurd is na de moord op Peter R. de Vries. En dus is het ook niet zo raar dat nu nog uit dat onderzoek niet is gebleken
dat
er verband is met de moord op Peter R. de Vries. Want als je zoiets al zou hebben geantameerd, ga je dat niet gezellig zitten nabespreken als je weet dat die moord juist weer heel erg druk op welk onderzoek dan ook zet. Maar goed, toen hebben ze dat allemaal afgeluisterd. Toen kwamen dan aanwijzingen dat ze bezig waren met drugshandel, witwassen en een zeer gewelddadige ontsnappingspoging waarbij doden zouden vallen. Dat is eigenlijk wat nu. En toen heeft uiteindelijk de politie kunnen ingrijpen die Youssef Tachi gearresteerd in de EBI.
Precies,
twee.
En ik denk dat zo'n moment van arrestatie komt dan pas als ze denken, nu hebben we zoveel bewijs uit die afgeluisterde dingen kunnen halen, dat we nu echt kunnen ingrijpen zonder dat het misgaat.
Alleen het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk al in de weken na de moord op Peter R. de Vries echt ingrijpen. En dat heeft toch al die tijd geduurd, want we zitten nu in oktober.
Ja.
Tot het nu zover is.
Wel een bizarre plek om in de EBI gearresteerd te worden.
Ja, je moet je voorstellen, ze hebben eerst geluidsopnames gemaakt en daar hoorden ze praten. Er werden krantenartikelen onder andere besproken. Want Youssef Tachi had zich formeel gesteld als mediaadvocaat.
Whatever that may be.
Ja, ik ken die term ook niet. Maar dat is van hoe je imago in de media is?
Normaal is dat advocaat die optreden voor media in de rechtbank. Maar hier zou het zijn, het zou misschien wel een soort tegenzet kunnen zijn dat de kroongetuige neemt Peter R. de Vries als vertrouwensman in de media.
Ja,
dat er een soort tegenzet is geweest. Oké, dat dacht je.
Kijk eens, ik heb er ook een.
Je moet
in
niet
de
vergeten.
Tijdlijn klopt dat wel, hè? Dus in de tijdlijn zie je dat op een gegeven moment Peter R. de Vries. Kijk, wat wij vaak doen is, ik maak vaak tijdlijnen. En ik denk Paul ook, van wat is wanneer gebeurd? En je ziet dus dat op het moment dat Peter R. de Vries eigenlijk gewoon toegang krijgt, vol toegang heeft tot kroongetuige Nebel B. Dat opeens deze Youssef Tachi zich stelt als zijnde advocaat van Ridwan Tachi. En dit is een strafpleiter. Hè? Youssef Tachi doet strafzaken. En die stelt zich opeens als mediaadvocaat. En die komt vervolgens, meer dan welke andere advocaat, meer dan Ines Weski, meer dan wie dan ook, komt die
vaak meermaals per week, maandag en dinsdag. En ze belt ook heel
veel.
Heel
ongebruikelijk.
Ja. En wij krijgen als media, als Parool, best geregeld post namens Tachi, zeg maar. Bijvoorbeeld over deze podcast, dat die niet prijsgesteld wordt. Maar dat kwam nooit van mediaadvocaat Youssef Tachi. Dat kwam altijd via het kantoor van Ines Weski. En Tachi heeft 4 advocaten, mind you. Dus iedereen kent Ines Weski, de strafadvocaat. Ja. Nou, die kan ook vervangen worden, dus dat zijn soms meerdere personen. Dan heeft hij een advocaat die de detentieomstandigheden bespreekt. Hij klaagt over de omstandigheden waaronder hij vastzit. Dan heeft hij een civiel advocaat voor ander soort kwesties. En dus die Youssef Tachi als mediaadvocaat. Ik vind het rijkelijk veel voor iemand die in de EB zit.
Ja, maar er werd nu ook in de pers een beetje gekeken naar Ines Weski. Hè?
Mm-hmm.
Daar heb ik van, vindt hij dat allemaal maar goed? Daar gaat zij niet over. Dus een verdachte mag zelf weten wie hij allemaal in de hand neemt. Dat mag gewoon. Daar kun je dus ook niks aan doen. Dus
ze kan het er minimaal afraden.
Tot nu toe staat Ridwan Tachi niet bekend als iemand die zich heel erg laat voorzeggen wat hij moet doen of laten. We kennen hem nog onvoldoende, hij is nog nergens voor veroordeeld, maar dat is niet het beeld.
Ja.
Maar goed, dus die twee die zitten in die cel en wat of in die spreekkamer. En wat horen ze? Gefluister, dus gesprekken die op een gegeven moment overgaan in een soort gefluister. Waarbij er gekrast wordt, geschreven, gekrast. En de opsporingsdiensten, wat gebeurt daar? En vervolgens hebben ze dus pas camera's opgehangen. Het zijn hele zware opsporingsmiddelen. Ja. Dit is al.
Dan moet je ook steeds weer nieuwe.
Maar dat ze fluisteren, zou dat dan betekenen dat ze ook de rekening mee houden dat ze afgeluisterd werden?
Oh ja, dat is de redenering. En dat krassen, het lijkt erop dat ze dingen opschrijven dan.
Mm-hmm.
Dus stel, Ridwan Taghi schrijft dingen op. Die houdt dat papier tegen de glaswand. Youssef Taghi kan het lezen, dan wordt alles weer doorgekrast. En dan gaat het gesprek weer verder. En misschien wel weer over koetjes en kalfjes laten. Dat is een beetje het beeld dat het Openbaar Ministerie nu schetst.
Ja.
Ja, het Openbaar Ministerie zei dat het heel geniepig. Die gaven daar ook echt een waardeoordeel aan.
Ja, ja,
heel
geniepig ontluisterend.
Geniepig contact tussen
dat
die
ze het heel geniepig vonden. En je merkte ook in die bijeenkomst dan dat. Dat ze echt wel een beetje het gevoel hebben binnen het Openbaar Ministerie dat de verworvenheden van onze rechtsstaat nu eigenlijk tegen die rechtsstaat gebruikt worden.
Ja, laten we even naar die bijeenkomst gaan. Want Paul en Wouter, bij jullie stuk in onze krant stond ook dat jullie eigenlijk al heel lang hiervan op de hoogte waren, maar niet konden publiceren.
Dat klopt.
Vertel daar wat over.
Dat is sinds het voorjaar. In het voorjaar zijn wij geïnformeerd over van, hey, de Youssef Taghi, je moet maar eens kijken. Dat is een advocaat. Een eenpitter, zoals dat heet. Een kantoor met maar één advocaat. En die gaat bij Ridwan Taghi op bezoek. En dat is toch wel super eng. Gezien wat er allemaal aan grof geweld wordt toegedicht aan Ridwan Taghi. Nog niet bewezen, maar wordt toegedicht. Zowel liquidaties waar hij voor vervolgd wordt en ander grof geweld. Als die verschrikkelijke liquidatie, de moord op de broer van de kroongetuige, de moord op de advocaat. Nou ja, in dat spectrum. En dan ineens blijkt dat hij gewoon een neef als advocaat heeft. Die informatie kregen wij. Nou, ja. We zijn ermee aan de slag geweest. En dan moet je je voorstellen, journalistiek stokt het daar op een moment. Omdat wij kunnen natuurlijk niet onderzoeken wat nou de inhoud van het contact is. Dus is die Youssef Taghi inderdaad de tussenlijn tussen Taghi en de rest van de criminele organisatie buiten. Dat is één. Twee is, stel nou, wij publiceren dit. Dan moeten we natuurlijk wederhoor gaan vragen bij Youssef Taghi, terwijl die lijn nog open is. Dan ga je zeggen, nou meneer Taghi, ik ben van plan te gaan schrijven dat u mogelijk die rol vervult. Nou, die zal zeggen, nou ja, ben je gek. Nou, die gaat dan naar Ridwan Taghi. En wie weet wat daar voor eindspel op gang komt, snap je? Wie weet wat er allerlei grof geweld, als het allemaal waar zou zijn, hè, grof geweld geantameerd, dat mensenlevens kan kosten.
Ja, dus
misschien zelfs onze eigen mensenlevens overigens,
eigenlijk,
maar rechters, officieren, advocaten.
En belangrijk, belangrijk is ook om te weten wat wij wisten op dat moment. Wij wisten, hij heeft een neef, die is advocaat, en die komt bij hem op bezoek.
En that's it.
En dat was het.
Heel vaak.
Wij wisten niet dat hij ervan verdacht werd middels een TCI-tip van dat hij door zijn positie als geheimhouder misbruikte.
In de zaak Wiersum was dat, hè?
Wij wisten niet dat hij verdacht werd van mogelijk het zijn van een soort doorgeefluik naar buiten toe. Het enige wat wij wisten op dat moment was, Youssef Taghi heeft zich gesteld als advocaat en komt regelmatig op bezoek in die EBI. De vraag is dan, die je jezelf stelt, oké, wat buiten het feit dat je gut feeling zegt, dit klopt niet, dit kan, dit bestaat toch bijna niet. Maar buiten, wat is dan formeel, wat is er aan de hand? Waarom is het erg? Mag het niet? Nee, het mag wel.
Ja.
Het is dus niet meer dan alleen maar heel
gek. Je hebt eigenlijk nog niks. Behalve,
je hebt niks.
En heel bijzonder in deze zaak is dat echt heel veel mensen gaandeweg van op de hoogte waren. Mensen binnen het Openbaar Ministerie. Mensen binnen de top van de recherche. Mensen binnen de advocatuur. En mensen binnen de journalistiek. Uiteindelijk zijn er ook vier andere media bij betrokken die er ook van wisten.
Mm-hmm.
En onderling hebben wij uiteindelijk, we merkten het van elkaar dat we aan hetzelfde bezig waren. En uiteindelijk hebben we onder deze omstandigheden met elkaar afgesproken van, ja, we hebben te weinig om te publiceren. En het tweede is, als we nu zouden publiceren, onverhoeds.
Ja, wat breng je in gevaar?
Wie breng je in de maatschappij al in gevaar? Breng je jezelf in gevaar als media? Is het allemaal wel verantwoord? Breng je collega's die in het pand werken in gevaar? Omdat daar misschien grof geweld tegen het pand komt? Nou, dat. En vervolgens hebben wij zijn ook hoog in het Openbaar Ministerie gaan praten van, ja, wij weten dit. En wat doen jullie?
Wat doen jullie daaraan?
Doe iets. Nou goed, dat heeft allemaal Nou ja, uiteindelijk heeft dat er niet toe geleid dat het binnen een paar dagen of weken, zoals het eerst leek te zijn, zou zijn ingegrepen. Ik snap wel dat het onderzoek een stuk moeizamer is geraakt. Ook doordat hij gedurende de zomer niet meer op visite kwam, mm-hmm. ineens. En was dat nou vakantie? Precies. Of hadden ze
rondgeroken? Dan is er ook niks af te luisteren natuurlijk.
Dus er viel er niks, geen bewijs te verzamelen. Nou, die toch wel bizarre periode waarin we ook de hele tijd hebben contact gehad met allerlei anderen die zeggen, er waren natuurlijk ook advocaten, officieren, rechercheurs die zeggen, parool, schrijf dit. Want dan komt er natuurlijk maatschappelijk ophef en dan zal
gebeurt er eerder misschien gebeuren. Wat.
Ja, maar is dat dan de beste weg? Of moeten we toch maar het onderzoek afwachten? Uiteindelijk hebben we alles afwegende besloten dat onderzoek af te wachten en een afspraak te maken die nu uiteindelijk uitmondde in een bijeenkomst op de dag van de arrestatie. Youssef Tachi ging weer op bezoek bij Ridwan mm-hmm. Tachi. Ze hebben hem daar gearresteerd. Nou, wij kregen zoals afgesproken een belletje. We hadden al gehoord dat het zou gaan gebeuren. Nou, we kregen dat belletje. Toen hebben we in het kantoor van het Openbaar Ministerie in Amsterdam een bijeenkomst gehad met die vijf
betrokken
media. En daar heeft hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket John Lucas en een paar anderen, maar hij voerde het woord voornamelijk. Die hebben verteld hoe het volgens hen is gegaan nu.
Ook een soort opluchting van eindelijk? Of is het dan nog groter dan je denkt?
Nou ja, je moet wel begrijpen dat het moment dat dit echt eigenlijk tot een soort kookpunt kwam, dat was in de nadagen of de nasleep van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Ja. In de week daarna kwam borrelde dit allemaal op en dat Peter R. de Vries was ook van deze situatie op de hoogte.
Mm-hmm.
Ja, dat is heel raar, maar dat stelt je dan toch ook wel, weet je, want als hij dit niet wist.
En wij wel,
maakt dat die moord op een of andere manier een soort extra wrang. Ja, ik weet niet hoe
het nou ja, of dan alsof je er iemand er iets aan had kunnen doen als het allemaal
nou
zo
ja, maar dat vraag je natuurlijk sowieso af. Wat zou er gebeurd zijn als we het wel gewoon op de voorpagina hadden geknald? En toen helden de consequences in mei.
Ja.
En dan was de Tweede Kamer gaan koken waarschijnlijk. Dan was het de minister onder zware druk gezet. En dan had de minister door die zware druk kunnen zeggen, ik moet wel, ik heb zware druk. Ja. Ik ga hier ingrijpen. Ja. Dan had misschien de directie van de EBI zich vrijer gevoeld er korter op te zitten. Dat weten we allemaal niet. Maar het is natuurlijk gevoel, duur moment dat Peter wordt vermoord, is dat natuurlijk wel een van de eerste dingen die...
Maar is het dan nu alsnog een bron van heel veel vragen aan justitie? Ja,
De vraag die boven de markt hangt, en dat klinkt een beetje raar, maar de vraag die overal boven hangt is de moord op Peter R. de Vries vanuit de EBI verordoneerd?
Ja.
En als je in die tijdlijn gaat kijken, hè, dan gaan we weer over die tijdlijnen. Peter R. de Vries is de kroongetuige pas bij gaan staan nadat Ridwan Tachi was aangehouden. Daarmee zou het heel onwaarschijnlijk zijn dat dit een soort vooropgezet scenario is.
Ja, dat werd wel eens gezegd, hè? Ja, dat hij van tevoren
dat is
allemaal
heel onwaarschijnlijk.
Al heeft bedacht.
Dus ergens heeft iemand besloten, Peter R. de Vries, die moet dood.
Wie dan ook.
En wie is dat geweest? En hoe is dat gegaan? En dat is de vraag die hier... Is dat vanuit de EBI gekomen? En dat is de vraag die hier boven hangt.
Een vraag die misschien wel nooit beantwoord
precies,
zal worden.
Want als die communicatie pas daarna werd opgenomen, dan kan het alleen nog zijn, als Youssef Tachi er iets mee te maken zou hebben, dat ze alle andere correspondentie van hem nog in kunnen zien.
We zullen niet... Kijk, er is in het... we hebben geregeld nu versleutelde berichtenservices gehad. Die werden opgedoekt, waardoor er heel veel communicatie ineens achteraf zichtbaar werd. En zo. Wie weet wat er allemaal nog gaat komen. En sowieso vind ik dat de vraag zeer opportun is, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Want het blijft wet of geen wet en regelgeving of geen regelgeving. Het blijft bizar dat je de most wanted van Nederland in de zwaarst beveiligde gevangenis zet en die kan ruim een half jaar vrijelijk naar buiten communiceren wat hij maar wil. Dat kan geen land zich voorstellen. Wij krijgen uit het criminele milieu ook allemaal berichten en zo van mensen zeggen, wat? Jullie zijn gek. Dat zijn jongens van Marokkaanse origine die nu in elk geval doen alsof ze niet in Nederland geboren en getogen zijn. Maar jullie zijn gek. Nou, de gedachte is niet heel vreemd dat mensen denken, wat kan dit nou gebeuren? Hoe kan dat?
Ja. Maar de vraag die ik ook zeg, hoor, ook uit de advocatuur, waarom houden ze niet gewoon de deur op slot? Meneer Youssef Tachi, u komt er niet in. Ga maar procederen. U komt er nog steeds niet in. We gaan het niet doen.
Ja. En, nou ja, omdat blijkbaar die dingen van onze rechtsstaat en vrijheid ook een...
Maar dat is dus wat er... Dit kan je natuurlijk op twee manieren bekijken. Je kan dit bekijken juridisch strafrechtelijk is er een verdenking formeel. Hè? Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen, joh, hier zijn de openbare orde en veiligheid zo ontzettend in het lopen zo gevaar. Dat we dit gewoon
we
niet gaan doen.
Een uitzondering.
En binnen die advocatuur, binnen dezelfde advocatuur, hoor je daar ook twee verschillende geluiden over. Want het is natuurlijk ook zo dat, dat we in onze rechtsstaat uitgaan van, joh, we gaan er niet vanuit dat je een slecht mens bent. Dus je zal nooit kunnen voorkomen dat een eenpitter opeens iets geks doet. Ik bedoel maar, als ik een advocaat van 20 jaar lang advocaat ben en ik besluit op een dag een bom mee naar binnen te nemen, de advocaatkamer in. Ja, dat kun je niet voorzien. Ja.
Maar is hier eigenlijk ook kritiek op vanuit de advocatuur zelf? Van jeetje, hoe heeft het kunnen gebeuren?
Alles, het is eigenlijk een beetje
slecht
kippenhok.
Voor ons.
Het is een kippenhok
op dit moment.
Want deskundigen, want wij raadplegen allemaal deskundigen. Van waren er middelen geweest waarmee bijvoorbeeld de minister eigenhandig al had kunnen ingrijpen? Sommigen zeggen ja, artikel 6 is er zo. Maar dan is er misschien wat weinig bewijs. Anderen zeggen, nou, het lijkt ons nu nog niet bij deze stand van zaken. Binnen de advocatuur, ook advocaten die normaal tot uit de treuren de grenzen van de rechtsstaat proberen te bewaken en eigenlijk vrijwel alle overheidsingrijpen onrechtmatig vinden van nature, die stellen nu, dit specifieke geval had moeten worden ingegrepen. Dat is een discussie die zich nog wel even zal voortzetten en die is nog niet uitgeraasd. En wij zijn er ook nog volop mee bezig, omdat wij onszelf dit ook afvragen. Ook omdat wij sterke signalen hebben dat de overheid, dus pionnen binnen de overheid, al vanaf 2018 en zeker 2019, toen ook Dirk Wiersum is vermoord, de advocaat van de Kroongetuigen, al wisten dat dit gaande was en dat hier zorgen over waren.
Ja, en de discussie spitst zich nu een beetje toe op van, ja, zie je wel die advocatuur en daar heb je allemaal rotte appels. En ja, dat is echt te kort door de bocht. Weet je wel, iemand zei me, je moet wel de ogen op de bal houden. En de bal is in dit geval, hoe kon dit zomaar gewoon gebeuren?
Toegelaten.
Wat interessant is overigens ook nog, is dat als, stel je zou ingrijpen en bijvoorbeeld, er zou voor de 10 als gevaarlijkst beschouwde verdachten van Nederland, zou bij hun gesprekken met advocaten in de EBI, zou iemand, een soort gedelegeerde van de onderzoeksrechter of zo, een onafhankelijk iemand worden neergezet die puur alleen checkt, worden hier geen misdrijven beraamd in plaats van alleen maar besproken wat de verdenkingen zijn. Dat zou ook de advocaat in kwestie kunnen helpen. Want als jij dan advocaat bent van, ik noem maar wat, Ridwan Taghi, en je komt er doorheen, dan ben je dus, dat krijg je het stempel oké. Aan de andere kant kun jij door zware criminelen of verdachten met een hoog profiel niet onder druk worden gezet als advocaat. Mm-hmm. Want er is iemand bij. Dus dat kan helemaal niet. Dus je redt ook mogelijk advocaten uit de handen van precies de zwaarste criminelen die iets verkeerd zouden willen.
Ja, maar het klinkt toch ingewikkeld, omdat er dan nog meer, toch meer mensen op de hoogte zijn van vertrouwelijke communicatie.
Tuurlijk. En het heeft juridische natuur. Het heeft ook gewoon verregaande implicaties op dat je dus gewoon als advocaat één op één met je klant moet kunnen.
Ja.
Maar vergis je niet, in ons rechtsstelsel heeft een onderzoeksrechter vaak een zware rol. Die moet, dus bijvoorbeeld nu ook in dit onderzoek, is zij dan de resultaten van dat afluisteren en zo in de spreekkamer, die zijn eerst aan de onderzoeksrechter gegeven, die als onafhankelijk wordt beschouwd. Die heeft gekeken, oh, is dit iets wat de recherche moet mogen hebben voor dit onderzoek? Mm-hmm. Of is dit vertrouwelijk en houden we dat hier?
Precies, dus hij weet het ook.
Er zijn veiligheidskleppen. En het is mij nog niet bekend dat onderzoeksrechters in het verleden mee hebben gewerkt aan malversaties. Dus we zouden een stap verder zijn in de pad naar wat sommige criminologen mafianisering noemen. Maar daar zijn we nog niet. We zijn niet zo'n corrupt land dat dat niet te regelen zou zijn.
Nee. Laten we nog even kijken wat er nog verder rondom Marengo en de zaak Taghi is gebeurd. Waarvan dit was natuurlijk gewoon het meest opzienbarende wat er is gebeurd.
Ja, dit heeft ons de afgelopen maanden heel erg bezig.
Ja.
Maar ook, goed.
Maar goed, we gaan het nog over iets anders hebben. Namelijk dat er nog meer mensen zijn opgepakt die ook familie zijn van Ridwan Taghi. Namelijk Jawad F. in Marokko. Ja, Wouter, vertel er wat over.
Dat is een neef van Ridwan Taghi.
Zoon van de zus.
En hij wordt in het milieu en ook wel in opsporingsdiensten gezien als een soort troonopvolger van Taghi. Hij wordt gezien als een heel belangrijke figuur. Hij staat heel dicht bij Ridwan Taghi. Hij reisde samen met hem naar Marokko.
Woonde hij in Marokko?
Hij woonde de laatste tijd in Marokko, ja. En eerder zijn er al twee broers van Ridwan Taghi aangehouden in een zaak. En dat is een zaak die wel even teruggaat, maar dat was een moordaanslag op een rivaal van Taghi in Marrakesh. Daarbij hebben de schutters de verkeerde dood geschoten. Mm-hmm. Dat bleek de zoon van een Marokkaanse onderzoeksrechter te zijn. En daarvoor zijn twee broers aangehouden. Jawed F. is nu aangehouden, ook voor die oude mislukte moordaanslag. Dus voor die moord op die zoon van die onderzoeksrechter. Wij kijken daarnaar, en ik denk wij niet alleen, als zijnde van, dat is niet zomaar. We hebben het ook gevraagd weer aan het OM. Hè? Heeft dat er wat mee te maken? Nee, zegt het OM, dat heeft er niks mee te maken.
Het heeft niks mee te maken wat er nu met nu gebeurde.
Maar een hele goede bron in de opsporing zeggen, het is volkomen logisch. Je pakt eerst, want hij wordt ook als gezien als de geweldsman van Taghi.
Mm-hmm.
Dus je pakt de geweldsman, dat moet vooraf gaan aan de arresteren van de communicatieman. Ja. Zo wordt Yusuf Taghi gezien. Want anders kan er
gaat het
ineens
door?
Alsnog weer van alles worden uitgezet. Als een soort, wat ik net eindspel noemde. En dan gaat het alsnog op allerlei manieren mis. Dus dat zijn twee. En er is nog een neef, Anouar Taghi, die verdacht wordt van een proces onder meer de moord op Dirk Wiersum, een bijrol daarin en het regelen van gestolen auto's en zo. Die wordt ook in het milieu, maar ook binnen de opsporingsdienst als een hele belangrijke pion gezien. Dus je hebt de neef Jawed F. die gearresteerd is als vermeende geweldsman. Je hebt deze Anouar Taghi. Je hebt die twee broers die in Marokko vastzitten. En je hebt allerlei familieleden die rollen worden toegedicht waar nog geen bewijs voor is. Die gewoon buiten zijn. Maar er wordt vanuit het Openbaar Ministerie wel op die manier naar familiebanden gekeken. En naar vermeend misbruik van familiebanden. Nou ja, dat. Hier is het laatste woord er niet over gezegd.
Het is echt een familiezaak aan het worden.
Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld in Dubai is afgelopen augustus een Italiaanse maffiabaas aangehouden. Raffaele Imperiale. Die wordt ook beschouwd als een crimineel contact van Ridwan Taghi. Dan is er ook nog een aanhouding geweest op Curaçao. En dat betreft een man die drugslijnen zou hebben gerund voor Ridwan Taghi. Dus je ziet wel gewoon, er is iets gaande. We weten nog niet helemaal precies wat. Maar er is iets gaande, een soort spel waarbij die organisatie of die vermeende criminele organisatie rondom Ridwan Taghi, eigenlijk van alle kanten worden daar nu poppetjes van het bord gehaald.
Ja.
En misschien is het ook overigens nog wel netjes om te stellen dat het idee niet is dat alle mensen met de achternaam Taghi foute boel zijn. Snap je? Dus het is niet dat ook niet dat de opsporingsdienst denken dat de hele familie Taghi schuldig is. Dat zou ik er nog wel even aan willen toevoegen. Omdat het anders natuurlijk wel een misschien ook een verkeerd beeld schetst. Maar wel veel familieleden worden beschouwd, dus we hebben ze net allemaal genoemd, als handlangers die Taghi zou hebben ingezet. Nou ja, er moet allemaal nog bewijs voor komen. Er is nog geen enkele zaak af. Wat betreft dit niveau van opdracht geven.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel, het is ook wel goed aan ons land, laten we dat vooropstellen, dat iemand met een achternaam, dat die dus gewoon, Yusuf Taghi, die gaf gewoon les op de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
En het is natuurlijk best wel goed dat dat gewoon eigenlijk, kijk, achteraf kun je zeggen, dat is belachelijk, hoe is dat mogelijk? Maar het is natuurlijk wel goed dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen wordt. Dus dat je dus gewoon ook met zo'n achternaam gewoon een maatschappelijke rol kunt vervullen. Dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken.
Ja. Jongens, rond Marengo spelen natuurlijk heel veel processen. Maar binnenkort staat de eerste zitting gepland van de moord op Peter R. de Vries. Gaan jullie daarheen? Ongetwijfeld?
Ja, daar gaan we allebei heen. Omdat het natuurlijk wel een zaak is die we zeer intensief gaan volgen. Het gaat over de vermoede schutter en de vermoede bestuurder van de vluchtauto. Die dat zijn de enige twee die gedetineerd zitten tot nu toe in deze zaak. Het lijkt dat er overweldigend bewijs is tegen hen. Dat straalt in elk geval de opsporingsdiensten wel uit. En het zal heel druk worden, want iedereen wil natuurlijk wel zien wie dan de verdachten zijn van deze verschrikking die deze zomer toch wel beheerst heeft.
Dankjewel Paul Vugts en dankjewel Wouter Laumans. Dit was aflevering volgens mij 17 van de Taghi-podcast van het Parool. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen voor ons? Mail dan naar taghi@parool.nl. Dankjewel.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.